Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Matteüs 26, vers 47, tot en met Matteüs 27, vers 5. We noemen nu Matteüs 26, vers 47, tot en met Matteüs 27, vers 5. En we zingen psalm 51, vers 1. Psalm 51, vers 2 en 4. Psalm 51, vers 5 en 6. En Psalm 51, vers 9. We noemen nogmaals de schriftlezing Matteüs 26, vers 47 tot Matteüs 27, vers 5. En we zingen Psalm 51, vers 1. Psalm 51, vers 2 en 4. Psalm 51, vers 5 en 6. En Psalm 51, vers 9. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zij ook in dit morgenuur. In de naam van God, de Vader, die zondaren zaligt. En in de naam van God, de Zoon, die het verlorene zoekt. En in de naam van God, de Heilige Geest, die het verdorvene vernieuwt. Amen. Zetten wij ons samen zijn voort om met elkaar te zingen uit Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden en wat er verder volgt. 51 vers 1. schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in Matteüs. En daarvan nader het 26e hoofdstuk vanaf vers 47. En dan doorlezen tot en met hoofdstuk 27 vers 5. Ik noem u als de schriftlezing Matteüs 26 vanaf vers 47 tot en met hoofdstuk 27 vers 5. Maar vooraf de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. En als hij nog sprak, zie Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En zie, een van degenen die met Jezus waren, de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande den dienstknecht des hoge priesters, hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem: Keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden, en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden, die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen: Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u, lerende in de tempel, en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied, opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen, hem verlatende. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, den hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre, tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten, en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik zal den tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelve opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij den levenden God dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u lieden, van nu aan zult gij zien den Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen en zeggende: hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie nu, heb gij zijn godslastering gehoord? Wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des doods schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? En Petrus zat buiten in de zaal. En een dienstmaagd kwam tot hem, zeggende: gij waart ook met Jezus, den Galileer. Maar hij loochenende het voor allen, zeggende: ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degenen die al daar waren: deze was ook met Jezus, den Nazarener. En hij loochende het wederom met een eed, zeggende: ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus: waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan, en Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had: eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij 3 maal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbende, leidden zij hem weg en gaven hem over aan Pontius Pilatus, den stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, zeggende: ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar zij zeiden: wat gaat ons daaraan? Gij moogt toezien. En als hij de zilveren penningen in den tempel geworpen had, vertrok hij. En heengaande verworgde zichzelf.
Verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. Laat ons de Heer een aangezicht zoeken. Heere, God des hemels en der aarde, zo brengt u ons aan de morgen van deze nieuwe dag samen. In uw bedehuis voor uw aangezicht, waar we allereerst uw zegen mogen afsmeken. Of u nog in ons midden wilt zijn. Of u door uw woord en geest hartvernieuwend, bekerend wilt werken. Niet alleen voor het eerst, maar ook iedere keer bij vernieuwing. Wat is het nodig? Dat er u op een smalle spoor ten leven gebracht worden. Maar wat is het ook nodig om daar op te blijven wandelen? Want anders dan zouden we die weg nog verlaten. O Heere, wilt u ons dan bij de hand nemen? En als het is dat we nog wandelen op die brede weg die naar het verderf leidt, o Heere, mag het vanmorgen de genade tijd zijn dat u ons van die weg afbrengt. Dat we in stilgezet mogen worden, omgekeerd worden en dat we die weg mogen verlaten. O Heer, u kent alle omstandigheden op het allervolmaakst. U kent in ieder hart voor hart en hoofd voor hoofd. U weet op welke manier we naar uw huis zijn gekomen. O Heer, hoe het ook is, of we nou voorbereid zijn of niet voorbereid zijn. U mag onwederstaandelijk, krachtdadig in onze zielen willen werken. Opdat zodan het rijk van de boze afbreuk gedaan mag worden. O Heere, schuilt toch de duivel dat hij van ons vliet. Want hij is de trouwste kerkganger. En schroomt zelfs niet mede de kansel op te gaan. O Heere, dan mag u hem willen schelden. En u mag willen geven dat het woord zijn vrije loop mag hebben. En dat het vallen mag in de akker der ziel. En dat het ook gewenste vruchten mag geven voor u de hemelse landman. O Heere, zo bidden wij van u, of u wil gedenken deze gemeente in alle omstandigheden van het leven. Het zij dat daar droevige omstandigheden zijn, dat er moeilijkheden zijn, lichamelijke noden, psychische noden. Het zij dat er blijde gebeurtenissen zijn of blijde gebeurtenissen op komst. O Heere, dan mag u in al die dingen maar willen geven dat er gezien mag worden dat uw hand daarin is in alles wat u doet. En dat het aan ons tot u uit mag drijven en nauwer aan u mag verbinden. Het zij voorspoed, het zij tegenspoed. Heere, wat voor weg u ook voor ons hebt. En dat we zo dan u de Heere na mochten wandelen. Heere, gedenk niet alleen deze plaats, dit morgenuur, maar wil gedenken overal. Waar uw gaarne getrouwe dienstknechten zijn uitgegaan om het woord te verkondigen. Doe ze toch verstaan wat dat is, welke verantwoordelijkheid voor zielen. Om als een wachter op Sion's muren te staan en te waarschuwen. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? O Heeren, wilt u dan geven dat deze dag juist uw kerk wereldwijd, maar ook landelijk in ons eigen land en onder ons eigen volk gebouwd mag worden. Zovelen die niet meer weten dat er een God is die gediend wil worden. Ja, die het wel ergens kunnen weten, maar die niet weten wie die God is. En die het heel niet voelen dat er nou een God is op aarde die leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. En die van ons, ja van ieder mensenkind, gediend wil worden. O Heer, u mag nog een wederkeer willen schenken. Ook als we zien op de teleurgang van alles. Ook in ons land en volk, maar juist ook in het kerkelijke leven. O Heer, zou u door uw geest nog wonderen willen werken. Want u loopt het toch nooit uit de hand. Al zou het een kerkhof gelijk zijn, zoals het ook was in het dal der dorre doodsbeenderen. Dan is het voor u niet te wandelijk om nog wandelen te werken. Om nog een grote opwekking te geven. Een wederkeer tot u en tot uw woord. O Heere, zo bidden wij van u. Of u zelf genade wil vereerlijken in de harten van zondaren. En of u uw volk nog teerkost spijzen wil schenken op de weg. Wil ook hardoorzoekende genade geven om te zien Of wij op die weg zijn, of niet, dat we het nog missen. De zaak waar het op aankomt, o Heere, zo leggen we het alles in uw handen. Met de bede, erbarm u zich over ons. Naar de rijkdom van uw barmhartigheid, doe ons niet naar zonde en naar schuld. Maar wil ons nog genadig aanzien in de Zoon uw liefde, in wie gij al uw welbehagen hebt. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij 51 en nu vers 2 en 4. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad en ook het vierde ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. 2 en 4 van 51.
Thank you.
tekst voor de prediking voor dit morgenuur kunt u vinden in het derde vers van Matteüs 27. Deze woorden. Toen heeft Judas berouw gehad. En boven de preek zetten we het thema het berouw van Judas. En we letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats op de zonde van Judas. In de tweede plaats op het berouw van Judas. En in de derde plaats op het einde van Judas. Dus drie gedachten. De zonde van Judas, het berouw van Judas en ook het einde van Judas. Allereerst dus de zonde van Judas. Gemeente, ik denk dat iedereen die de Bijbel leest wel bepaalde voorkeuren heeft. En smaakverschil, de een houdt hiervan, de ander houdt daarvan. Bepaalde gedeelten, die zul je mooi vinden, andere gedeelten, minder mooi. En ik denk dat dit gedeelte, de Judas geschiedenis, behoort bij een van de delen. Ja, dat is allemaal zo zwart en zo negatief. Hoe dat allemaal gaat en hoe dat allemaal afloopt. Dat is nou niet echt een eerste voorkeur. En toch mogen we ons daar nooit door laten leiden. We moeten alles aan de orde laten komen. Daarom is het goed dat je de Bijbel van kaft tot kaft doorleest. Ook delen die je niet begrijpt en die je moeilijk vindt. Gewoon doorgaan. En nog een keer lezen. En nog wat dieper graven. Want de Heer heeft ons niet een paar blaadjes gegeven. Maar de Heer heeft ons 66 kanonieke boeken gegeven. Die we allemaal mogen, maar ook moeten lezen. Heel die schrift van God wil gelezen worden. En heel die schrift van God is nuttig tot verbetering, tot onderwijzing, tot lering, tot vermaning, tot opscherping. En ik ben bang dat er heel veel gedeelten liggen in het woord die nooit gelezen worden. Nog zelfs niet geraadpleegd. Waar niks mee gebeurt. Die wij niet zo aangenaam vinden. Niet aantrekkelijk vinden. En dan is het niet relevant. En dan laten we dat maar zitten. Maar dat is natuurlijk heel verkeerd. En het zou ook niet goed zijn als we de Judas geschiedenis niet gingen behandelen. En ik geloof, als de Heere zaligmakend in het hart komt te werken en een mens eerlijk maakt, dat hij je dan niet alleen van zonde overtuigt, waar je nooit van overtuigd wilde worden, maar dat de Heere je ook hart doorzoekende genade geeft om jezelf zeer nauw te onderzoeken. Jezelf zeer nauw te beproeven. Onderzoek uzelf. Of kent gij uzelf en niet. Of Christus Jezus in u is. Zegt Paulus. En vandaar ook dat ik dat gedeelte heb laten lezen. En vooral ook een gedeelte over Petrus, want je ziet eigenlijk dat twee apostelen, die doen bijna hetzelfde. En toch is het niet hetzelfde. Want Petrus, die verkoopt ook zijn meester, kun je zeggen, voor wat mensenvrees. Hij werd bang. Die verloochent, die verraadt ook de meester, net zo goed. En Judas die doet dat voor een zak met geld. Die doet hetzelfde. Die verkoopt ook zijn meester. Allebei doen hetzelfde. Allebei hebben de meester verlaten, verraden, verloochend. En toch is het niet hetzelfde. En waar zit dat nou in? Hoe dicht ligt dat allemaal bij elkaar, schijn en zijn? Nabijkomend werk en het echte werk. In het einde zien we toch dat er een groot verschil is, of niet? En om dat dan te onderzoeken, en dan niet voor een ander te luisteren, maar voor jezelf. De discipelen, die waren nog eerlijk, hè? Die zeiden allemaal, toen zei de Heer Jezus, nou dan gaat er één mij verraden. Toen zeiden ze niet, oh dat zal die wel zijn, of die. Dat is zo'n goddeloze schurk, die zal het zijn. Nee, weet wat ze zeiden? Ben ik het, Heere? Ben ik het, Heere? En de grootste schijnheilige die zei, ben ik het, Rabbi? Nou, daar zit dan al een onderscheid. Maar ze zeiden in ieder geval allemaal, we moeten dat op onszelf betrekken. Ben ik het, Heere? Ben ik dat soms? Die de meester zal verkopen, zal verraden. Ben ik het, Heere? Voor de kruisiging en voor Pasen, dan denken alle discipelen, niet alleen Petrus, ik ben het niet. Want Petrus die dacht, ik ga met de meester de dood in, ik ga met de meester de gevangenis in. Ik zal hem nooit begeven of verlaten. En dan staat er niet alleen dat Petrus dat gezegd heeft, maar er staat zelfs, en desgelijks zeiden zij ook, allemaal hebben gedacht, wij staan pal voor de waarheid. Wij staan pal voor de Heer Jezus. Wij zullen hem nooit verlaten. Al moesten we ook met hem de dood in. Thomas bijvoorbeeld, die zei een keer, nou laten we dan maar met hem meegaan, nou, om te sterven. Dus hoe het dan ook loopt. Maar ze hebben het allemaal gezegd. Ze hebben allemaal gedacht, wij gaan de meester nooit verlaten. Maar na Pasen hebben alle discipelen teruggehad dat ze een verraderlijk, arglistig hart hadden. En dat er niemand boven Judas hoefde te gaan staan. Nou, en dat is al een hele zaak als je dat leren mag. Daar het druk wordt met jezelf. Dat ingekeerde leven. Om onszelf te onderzoeken. Paulus die zegt, gij die een ander leert, leert gij uzelf niet. Die zegt, gij zult niet stelen, steelt gij. En gij zult geen overspel doen, doet gij overspel. Mensen die ze druk zijn met een ander te onderrichten en op van alles en nog wat te wijzen. Kijk, Paulus die had er een beetje verstand van. Die zegt, er zijn mensen die doen het zelf ook. Die doen het zelf ook. Doe je het zelf niet. Allemaal van ene lap gescheurd en met zelfde sop overgoten. En daarom, om nou vanmorgen niet die Judas geschiedenis aan te horen en te zeggen, kijk wat is dat toch een gemene verrader. En die man die gaat alleen maar om een geld. Wie verkoopt nou zijn meester voor 30 zilverlingen? Maar om onszelf te mogen onderzoeken. En als ware volk zal zeggen, wat een wonder. Wat een wonder dat ik voor uitbrekende zonden bewaard ben gebleven. Dat ik nog niet hetzelfde gedaan heb. Dat ik nog niet zo geëindigd ben. Wat een wonder dat ik nog niet in de gevangenis zit vanmorgen. Als nou de boevenwagen komt voorrijden. Wat een wonder dat ze mij niet ophalen. Of niet? Een ziel die echt van zonde overtuigd wordt, die gaat dat inleven. Nu, wat is die zonde van Judas? Wel, in de eerste plaats is het zo geweest dat Judas een vertrouwenspersoon was. Een man die je in vertrouwen zou nemen. Want Judas was de beursdrager. Judas, die zou je portemonnee meegeven. Nou, u kent wellicht mensen, die zou je portemonnee niet meegeven. Want dan weet je niet wat er van overblijft. Of dat je hem nog ooit terugkrijgt. Judas zou je portemonnee meegeven. Als je naar een penningmeester gaat zoeken. Wie zoek je dan? Nou, dan zoek je natuurlijk een betrouwbaar iemand. Die verstand heeft van geld. Die ermee om kan gaan. Maar die ook, wat ze tegenwoordig zeggen dan, integer is. Integer, betrouwbaar. Nou, Judas was zo'n man, dacht iedereen. Er was niemand die argwaan had bij Judas. Er was niemand die zei, nou die man, dat is voor mij een groot vraagteken hoor. Want volgens mij zit het niet helemaal in daak. Dat dacht niemand, hè. Ze hadden hem allemaal in vertrouwen genomen. En als er ergens blijkt dat je je in een mens kan vergissen, dan is het hier. Want iedereen heeft zich vergist. In Judas. Ook alle apostelen. Een mens kan denken, ik laat me er niet tussen nemen. Door niemand. Ik weet wel met wie ik te doen heb. Met wie ik te maken heb. Ik kan heel wantrouwend in het leven staan. En dat je denkt alles door te hebben. En toch, dat je toch tussen genomen wordt. Als dat ergens blijkt, dan is het hier. Kijk, je hoeft niet juist een crimineel uiterlijk te hebben. Om van binnen een crimineel te zijn. Misschien had Judas wel trouwe hondenogen. Dat hij een heel betrouwbaar voorkomen en een betrouwbaar gezicht had. Dat hij nooit zou denken, die man die verkoopt, die verraadt de boel. En hoe is het gebleken dat het toch zo was? Er was er maar één die het wist natuurlijk, dat was de Heer Jezus. De Heer Jezus die wist het, die heeft het altijd al geweten, toen hij me riep al. Toen wist de Heer al wat hij zou doen. Dat hij voorbestemd was om een zoon des verderfs te zijn. De Heer Jezus wist, die ligt niet in de voorbeden. Dat is geen gegevene van de Vader. Die is niet rein. Alle discipelen zijn wel rein, maar Judas niet. Maar de discipelen hebben allemaal gedacht, met Judas zit het wel goed. En het is ergens in Johannes 12 dat je kan lezen dat Judas een dief was. Daar wordt dat voor het eerst openbaar gemaakt. Dat is bij de voetwassing van Maria. Van de Heer Jezus door Maria bedoel ik. Dat er dan staat dat Judas bezwaar heeft tegen die voetwassing. En dat hij zegt, had hij zelf niet voor 300 penningen verkocht kunnen worden en de armen gegeven? Was dat niet veel beter geweest? Nou, en dan zie je iets van het karakter van Judas openbaar komen. Het is een man die inderdaad berekend is, die heel goed met geld om kan gaan. Want als je nou een pond zelf hebt en je ziet dat. Nou, hij wist meteen, dan kan je voor 300 penningen, kun je dat verkopen. Dus die dacht in geld. Hij rekende. Hij schatte die pand zelf. Zeer kostelijke nardus. 300 penningen. En hij deed net of hij heel bezorgd was voor de armenzorg, voor de diaconie. Had het niet verkocht kunnen worden en de armen gegeven. Maar zegt Johannes dan, in Johannes 12, dit zei hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was. Omdat hij een dief was en droeg hetgeen gegeven werd, de beurs had. Dan kun je heel hard lopen voor allerlei stichtingen, organisaties. Dat je net doet of je heel veel met de arme kindertjes op hebt. En met andere arme mensen. En intussen is dat geld bedoeld om het in je eigen zak te laten glijden. Nou, zo ging Judas te werk. En hier is dat nog kruimeldiefstal. Want dan gaat het om nog kleine bedragen. Maar straks gaat het om 30 zilverlingen. Dan gaat Judas zover dat hij mens verkoopt. Dat hij zelfs zijn meester verkoopt. Mensenhandel. Als hij daar geld in ziet, dan verkoopt hij de meester. Hoe verraderlijk, erg listig is een onbekeerd mens. En zelfs een bekeerd mens, als hij niet weerhouden wordt. Ik weet niet of u dat boek wel eens gelezen hebt van Matthew Meade. De bijna christen ontdekt. Dan zegt Matthew Meade onder andere dit. Een mens kan bidden als een engel. Hij kan preken als een apostel. En toch het hart van een duivel hebben. Bidden als een engel. Preken als een apostel. En toch het hart van een duivel hebben. Een mens kan een ambt bekleden. Een mens kan wonderen doen, krachten doen. Judas kan zeggen op de jongste dag: heb ik niet in uw naam geprofeteerd? Heb ik niet in uw naam krachten gedaan, duivelen uitgeworpen? Nou, er is niemand hier die dat gedaan heeft. Krachten gedaan, duivelen uitgeworpen. Ik heb er tenminste nog nooit van gehoord dat er in Vriezenveen mensen zijn die dat kunnen. Judas wel, Judas wel. En niet in zijn eigen naam, maar in uw naam heb ik dat gedaan. Judas had heel veel preken gehoord, die hebt u ook gehoord. Al die gelijkenissen die de Heer Jezus verkondigd heeft. Al die woorden die hij gesproken heeft. Heeft Judas opgeluisterd. Allemaal. Hij heeft ook de bijzondere uitleg ervan gehad. Judas heeft met de meester in zijn tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Hij is zo nabij geweest. Hij kon de Heer Jezus als het ware aanraken. Ze doopten in dezelfde schaal. Nabijkomend werk, zo dichtbij. En toch niet het echte werk. Je kan zelfs zeggen dat Judas de gave der volharding gehad heeft. Want op een gegeven moment, dan krijg je in Johannes 6, dat heel veel discipelen, die worden de Heer Jezus zat en die gaan weg. Dan zeggen ze: deze reden is hard, wie kan er zelf horen? En ze vertrekken bij bosjes, ze gaan allemaal weg. En zegt de Heer: wil gij ook niet weggaan? En wie is er toen gebleven? Judas, die is gebleven. Dus heel de kerk liep leeg. Gingen allemaal weg. En er waren een paar die bleven. En daar was Judas bij. Dus je kan zelfs nog zeggen, die man die had een zekere volharding. Die liep niet zomaar weg bij de Heer Jezus. Anderen die braken stuk op het woord van Christus. Hij niet. Hij ging door. Hij volhardde. En zo zou je veel meer dingen op kunnen noemen. Wat hij gehad heeft. En wat toch niet het echte was. Wat is dan het echte? Het echte, dat is dit. Dat de mens geen dood lid is. Dat hij geen dorre rank is. Maar dat hij ingelijfd is in dat lichaam des Heren. En dat hij ingeënt is als een rank in de levendmakende wijnstok Christus. Als een mens werkelijk uit Christus mag leven en uit Christus bediend mag worden. Judas heeft nooit geen aasje ware zaligmakende genade in zijn ziel omgedragen. Met alles wat er was, maar dat nooit gekend. Niets gekend van Christus, van zijn lijden en van zijn borgtocht, ook voor mij. En dan moeten wij onszelf onderzoeken. Je kan hier zitten en je kan er elke keer zitten. En sommige dominees die zeggen dan al dat het dan al goed is. Want dan zeggen ze, nou, dat is toch mooi, want u geeft uiterlijk te kennen dat u er wat aan doet en dat het je om God te doen is. U wil graag Gods woord horen en u wilt bidden en psalmen zingen. Nou, dat is toch goed? Dan ben je goed. Als je die begeerte hebt, miljarden kennen zo'n begeerte niet. Maar u zit hier, dus dan is het goed. Alles wat naar de kerk gaat, is goed. Zou het zo wezen? Judas, die zat ook in de kerk. En als er één goede preken gehoord heeft en zielsontdekkende preken, waarschuwende preken, dan was het Judas. Dus dat brengt de mens er op zich nog niet. Een mens kan aan de avondmaal zitten. Hij kan er iedere keer zitten. Geen keer overslaan. Beter dan. Nou, er is iets discussie over of Judas wel of niet aan de avondmaal gezeten heeft. Ik denk dat hij er wel gezeten heeft. Maar goed, u mag denken dat het niet zo is. Maar dan geldt nog dat hij aan het Paascha gezeten heeft, in ieder geval. En Paascha en avondmaal is in wezen dezelfde zaak, dezelfde betekenis. Judas heeft aan het heilig Paascha gezeten. En hij zat daar niet voor het eerst. Hij zat er iedere keer, ieder jaar. Ik heb grotelijks begeerd dit Paascha met u te eten. Weet je wat de laatste gang was van Judas? Hij heeft er tot zijn dood toegezeten aan dat Paascha. Vlak voor zijn dood zat hij er nog. Dus de man die zat aan het sacrament. Nou, als hij dat toch doet, als je toch aan het sacrament, als je één keer avondmaalganger bent. Judas ook. Ik kan nog verder gaan. Maar als je toch één keer ambtsdrager bent, als ze je gekozen hebben, als je van God gekozen, geroepen bent om een ambt te bekleden, en dat je misschien nog een stichtelijk woord mag spreken als het te pas komt. Judas ook. En daarom, wat komt er toch op aan? Een mens kan zelfs predikant worden. En van een behoudende gemeente en geziene dominee zijn. En dat niemand daar een vraagteken bij durft te zetten. Je zou niet durven om dat onder verdenking te stellen. En dat toch in de jongste dag zou blijken. Heren, heren, doe ons open. En de stem van binnen zal zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Ga weg van mij die de ongerechtigheid werkt. Maar ik ken u niet. Ja, daar gaat het dan. Of we door de Heren gekend zijn. Meent hoe ver kunnen gaan. En dat toch geen waar werk in het hart is. Dat is het eerste. De zonde van Judas. Het tweede dat is het berouw van Judas. In onze tekst staat, toen heeft Judas berouw gehad. Wij zeggen, een mens die kan heel ver zinken, maar, er is altijd de mogelijkheid tot bekering. Ieder mens kan tot bekering komen. De grootste gevangenisboef kan nog bekeerd worden. Nou, dat kan. Dat kan. Dat is mogelijk. Dat de mensen niet de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebt. Alle andere zonden, hoe grof, hoe zwaar, hoe lang, maar ze kunnen vergeven worden. Dus mens kan wel bekeerd worden. En veel mensen die hopen daar ook op, dat ze nog gauw even bekeerd worden, voordat de tijd is. Dat hij opgeroepen wordt om voor God te verschijnen. Een mens kan nog bekeerd worden, maar dan moet het wel een echte bekering zijn, of niet? En dat is het nou. Want Judas heeft zelfs tekenen gehad van een echte bekering. Het berouw van Judas, als je dat goed bekijkt, dan moet je zeggen, hij heeft dingen gehad, dat heb je bij het waardewerk ook. En toch ging het niet diep genoeg. En toch was het niet wat God echt bedoelt. Het leek er wel op, maar het ging niet ver genoeg. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. Berouw komt na de zonde. Zo is het hier ook, berouw komt na de zonde. Toen heeft Judas spijt gehad. Toen kwam hij tot andere gedachten. Toen hij zag dat Jezus daar geboeid ging, dat Jezus geëxecuteerd zou worden door zijn toedoen, dat hij hem verkocht had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw had, toch wel spijtig, toch wel sneu. Zo'n dierbare Heer Jezus, dat hij nou de dood in moet, maar ze waren vastbesloten om hem te doden. Een mens kan een zekere spijt, wroeging hebben van zijn zonde. Dat hij als in een schok tot bezinning komt. Wat heb ik gedaan? Had ik het maar nooit gedaan? Heeft Judas ook gehad. En misschien is alles wel teruggekomen. De Heer Jezus, die heeft niets dan goed gedaan. Want hij heeft niet alleen voor het tijdelijke naar mij omgezien, maar juist voor de geestelijke, zoveel bemoeienissen met mij willen onderhouden en hebben. Zelfs toen Judas de Heer Jezus op kwam halen, toen zei de Heer Jezus niet, ben je daar, grote boef, lelijke schurk. Maar hij zegt, vriend, vriend, op het allerlieflijkst, vriend, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus. Is toch wel sneu dan. Maar zo man. En dat hij straks gedood zou worden. Als kwam Judas tot een schok, tot bezinning. Net als Kaïen, die had dat ook. Toen hij zijn broer dood zag liggen, het leven eruit geslagen. Onschuldige Abel, die lag daar toen hij het lijk zag liggen. Kreeg hij toen zondekennis of niet? Toen kreeg hij zulke zondekennis dat hij zei, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Nou kan het niet meer. Nu heb ik mijn hand geslagen aan onschuldig bloed. Dus een mens kan een zekere zondekennis aan de dag leggen. Dat hij een besef heeft wat hij gedaan heeft. Dat dat verkeerd is. Maar bij Judas gaat het nog iets verder. Want Judas die voelt, daarmee ben ik er niet. Ik moet het ook vergoeden. Ik moet het goed maken. Ik moet het compenseren. Dus dat geld wat hij gehad had, dat brandde in zijn zakken. Hij had wel eens eerder wat gestolen. Maar daar had hij niet zoveel last van als van dit geld. Dit geld, dat brandde in zijn zakken. Hij kon het niet houden. Hij moest het terugbrengen. Er staat, en heeft de 30 zilveren penningen, de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Misschien dat hij dacht dat hij het nog terug kon draaien. Nou, dat kon natuurlijk niet. Maar in ieder geval compenseren. Hij wil dat geld niet eens hebben. Want het is zulk smerig, zulk vuil geld. Hij kan het niet hebben. En hij brengt het terug. Nou, en dan zie je het pastoraat van de godsdienst. Want wat zegt de godsdienst dan? Zoek het zelf maar uit. Gij moogt toezien. Wat maakt ons dat nou uit? Waar gaat ons dat aan? Of daar een ziel is vol wroeging, vol spijt. Had je maar niet moeten doen. Pech. Nou, pastoraat van de ouderlingen en de overpriesters. Daar zegt de Sanhedrin. Net als Kaaien ben ik mijn broederzoeder. Je mag nou toezien wat je verricht hebt. Waar dat toe leidt. Wat gaat ons dat aan? Gij moogt toezien. En dan zegt Judas ook nog dit. Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Dus die man gaat in het openbaar ook nog schuldbelijdenis doen. Nou, dat is ook wat. Dat hij voor het Sanhedrin schuldbelijdenis gaat doen. En dat hij zegt. Ik heb het gedaan. Ik heb verraden onschuldig bloed. Dat is een wonder als een mens het een keer gedaan heeft. Want de meeste mensen zijn brave Hendrikken. Die hebben het nooit gedaan. Wat ze ook gedaan hebben. Judas komt er eerlijk vooruit. Hij zegt, ik heb het gedaan. Ik heb verraden. Onschuldig bloed. En dat moet ook zeker. Als je in het openbaar iets verkeerd gedaan hebt. Dan moet je er ook in het openbaar afstand van nemen. Genoegdoening doen. Dat is ook goed. Maar wat mist er dan nog? Wat ontbreekt er dan nog bij Judas? Weet u wat er nou ontbreekt? De gang naar de Heere die ontbreekt. Waar we van gezongen hebben in Psalm 51. Die onberouwelijke bekering tot zaligheid. De droefheid naar God. Dat zie je bij Petrus wel, want bij Petrus staat. En uitgaande weende bitterlijk. Die man had dat wel. Dat zijn hart eronder aangeslagen was. Dat zijn hart verscheurd was. Dat hij voelde de liefste pijn gedaan. De liefste tegen gezondigd. Dat gaat dieper, hè. Dat gaat veel dieper. Dat is de pijn die een bruid voelt als ze de bruidegom bezeerd, gekwetst heeft. Dat is de pijn wie een kind voelt als hij zijn vader of zijn moeder op het hart getrapt heeft. Daar is een ziel getroffen, door schuldbesef getroffen en verslagen. Gezondigd tegen de hemel en voor u. Dat werkt uit naar God. En ik zeg niet dat het dan niet in het openbaar er afstand van moet nemen. Het had wel goed geweest als Petrus ook naar de dienstmeisje gegaan was. Waar hij tegen gelogen had. En gevloekt en gezweerd. En dat hij dan gezegd had in dat zaaltje met al die soldaten. Ik hoor er wel bij hoor. Ik hoor wel bij de Heer Jezus. Ik heb net gezegd van niet. Maar het is niet waar geweest. Maar de eerste gang van Petrus was een andere gang. Dat was de gang naar boven. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Net als David. Niet tegen Uria heb ik gezondigd. Tegen Bathseba heb ik gezondigd. Tegen de ganse natie heb ik gezondigd. Toch zegt de man. Tegen u, u alleen heb ik misdreven en gedaan wat kwaad is in uw oog. Dat is de eerste gang naar God toe. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En aan te voelen dat je het zelf niet op kan lossen. Een mens die wil het zo graag zelf oplossen. Maar al kwam Judas nou met 7 keer dat bedrag. Of met 4 keer. Hier 120 zilverlingen voor de schatkist. Daarmee is de zaak niet opgelost. Daarmee is het niet goed gemaakt. Dan moet maar rooms worden. Hij denkt door een beetje te offeren. Dat hij het zo af kan kopen. Maar daar kan de zonde niet vergelden. Zelfs niet al doe je schuldbelijdenis in waarheid, in oprechtheid. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Kan dat de zonde vergoeden? Is dat een betaalmiddel? Kun je dan zeggen, nou is het mooi opgelost, klaar. Nee hoor, weet je wat er aan te pas moet komen? Er moet bloed aan te pas komen. En zonder bloedstorting, geen vergeving. Dan komen daar recht van God in aanraking. Gezondigd tegen de hoogste majesteit. Tegen de Heer Jezus, die niet alleen een mens is, maar die God een mens is in één persoon. En daarom ook de hoogste straf verdient naar lichaam en naar ziel. En wie zal dat betalen? Wie zal losgeld voor zijn ziel geven? Niemand kan dat rantsoen betalen. Daar moet bloed tussen beiden komen. Net als maar Petrus. Toen is de Heer Jezus, die is naar Petrus toegekomen. En die heeft zijn tranen van zijn wangen gewist. En die heeft al die zonden weggedaan. In zijn bloed. Ik heb voor u gebeden. Dat is de voorbede van de hoge priester. Daarom kan het niet verkeerd gaan met Petrus. Maar zonder bloedstorting geen vergeving. We gaan eerst zingen uit Psalm 51. En nu de versen 5 en 6. Vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En ook het zesde. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet.
Thank you.
tenslotte nog het einde van Judas of het gevolg van deze bekering, dit berouw. En dat is dat hij geen uitkomst meer zag en dat hij zichzelf verhing. Er staat en heengaande verborgde zichzelf. Wat een verschrikkelijke zaak is als een mens dat doet. En hier kun je ook zien, de Satan was in Judas gevaren, maar ook in Judas gebleven. En het einde ervan is de dood. Nou, er zijn in Nederland bijna 1900 mensen in een jaar die dat doen. Dus er zijn er zo'n 5 per dag. Die geen uitkomst meer zien. En die denken dat dat de weg is. Dat dat de oplossing is. Wat geen oplossing is. En daar zit zelfs een stijgende lijn in. Dus dat zullen er alleen maar meer worden. Er zijn dus mensen die met zulke ideeën rondlopen en die dat een keer doen. Judas heeft het ook gedaan. En wat een verschrikkelijk iets is dat als je stikken moet, dan geen lucht meer krijgt. Hij verhing zichzelf. Net zolang dat het lichaam slap bleef hangen, leven eruit was. En er staat er zelfs in Handelingen nog dat hij voorovergevallen is. Hij is ergens opgevallen en hij is midden opgeborsten, ingewanden. Ze zijn naar buiten gekomen. Dus hij is verschrikkelijk geëindigd. Hoe worden zij tot ieder schrik vernield als in een ogenblik? Zegt Psalm 73. Hoe moeten zij het leven enden? Door angst verteerd in hun ellende. Plotseling het einde voor Judas gekomen. En ik zou dat heel lang kunnen uitbreiden, maar dat doe ik niet. Wat veel erger is, is wat daarna komt. Want dan zie je nou ook weer, er wordt er weer gediscussieerd over mensen. Die zijn 57, dan willen ze al graag dood. Dus geen 75, maar veel jonger. Ik wil zo graag. En als een mens zou weten wat er daarna zou volgen, dan zou hij niet zo graag. Dan zou hij niet zo graag willen. Het is een mens onder de invloed van de duivel. Want hoe benauwd of een verstikkingsdood ook is, maar het is nog niks vergeleken bij wat dan volgt. Het zijn maar speldenprikjes. Het is maar een beginsel der smarten. Wat de mens hier meemaakt, hoe moeilijk of hij het ook heeft. Maar het stelt niks voor hoor. In vergelijking bij de eeuwigheid. Wat dan volgt, een worm die niet sterft. Eeuwige wroeging, eeuwige smart. De rijke man moest zeggen, mijn ziel lijdt smarten in deze vlam, in de vuurvlammen van Gods toorn, gefolterd te worden. Niet een ogenblik, maar een eeuwigheid lang. Voor een onbekeerd, onverzoend mens is dat toch geen oplossing. Om dan zo te eindigen. Vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God. Die ten allen dagen toont tegen de zonde. Die een eeuwigheid lang toont tegen de zonde. Dat is niet te zeggen wat dan volgt. Vervreemd van God is afgronds donkere nacht. Eeuwige Godverlatenheid. Van God vervreemd. Waar God niet is dan in zijn toorn en in zijn ongenoegen. Dat is het einde van Judas. En dat is vele malen aangrijpender nog dan de manier waarop hij geëindigd is. En waarom is Judas dan niet in de hemel gekomen? Waarom was er voor Judas geen plekje? In het vaderhuis zijn toch vele woningen. Voor Judas geen plaats. Er is toch een beter vaderland, ja. Maar niet voor iedereen. Dat betere vaderland. En dat vaderhuis met de vele woningen. Dat is er. Voor hen. Die God door genade in Christus mogen kennen en toebehoren. En je kan natuurlijk op wijze, ja, met Judas was van tevoren al bekeken, want het was toch een verworpen vat. Nou, inderdaad, dat is ook nog geopenbaard. Je kan dat zeggen. Maar aan de andere kant, dan is het zo dat wij te maken hebben met Gods geopenbaarde wil. En daar had Judas ook mee te maken. Ik zei u net, Judas is tot het einde toe op het allervriendelijkste behandeld hoor. Gelokt, genodigd door de Heer Jezus. Vriend, vriend, verraad gij de Zoon des mensen met een kus. Dus het is niet zo, als hij nou eenmaal onder de verkiezing of de verwerping ligt, dan maakt het toch niet meer uit. Nee, een mens gaat om zijn eigen schuld, om zijn eigen zonde verloren. Dat gaat niet zonder dat verraad en zonder al die goddeloosheid dat de mens verloren gaat. Dan zou je God straks de schuld kunnen geven. Dat de Heer iets niet goed gedaan heeft. Maar een mens gaat verloren om zijn eigen schuld, om zijn eigen zonde. Door de moedwillige onbekeerlijkheid. Moedwillige onbekeerlijkheid. En dat geldt voor elk mens op de brede weg. Een mens kiest ervoor om dat pad te houden, om dat pad tot het einde toe te bewandelen. Tot in de afgrond nederstort. Eigen verantwoording. Hij dat doet. Er is een boekje van William Fenner, dat moet u ook maar eens lezen. Dat heet Onbekeerlijkheid, de grofste zelfmoord. Kijk, wij kunnen nou zeggen, Judas is toch wel vreselijk, die man. Dat is zo. Onbekeerlijkheid is een vorm van zelfmoord. Dat doet de mens zelf. En zeker als je dan onder de bediening van een genadeverband verkeerd hebt. En de alle middelen hebt aangereikt en aangeboden gekregen. De bediening de verzoening gehad hebt en nog niet verzoend en nog niet bekeerd en nog niet gerechtvaardigd en nog onherboren, oude mens gebleven. Dan is een mens bezig met geestelijke zelfmoord, om het pad der verderf, tot het verderf, om dat ten einde toe te lopen. Judas heeft het pad ten einde toe gelopen en heeft toen zelf beslist dat het voor hem genoeg was. Misschien dat die er ook wel verworpenen zitten, dat weet ik niet. Ik weet niet wie de verkoren en verworpen zijn. Dat wisten naamsdragers van de Heer Jezus ook niet. En daarom zeg ik maar, wij hebben te maken met Gods geopenbaarde wil. Wat is dan die wil? God wil, wat wil God dan? Dat we ons bekeren en het evangelie geloven. Bekeert u en gelooft het evangelie. Daarom zegt de Heer Jezus ook, onderwijst al de volken. Predikt het evangelie alle creaturen. Al is driekwart ervan verworpen. Al is er 90% verworpen. Maar predikt het, onderwijst het. Dat de mens het horen zal. Dat er een weg is der ontkoming. Om de welverdiende straf te ontgaan. En wederom tot genade te komen. En daarom geldt ook bijvoorbeeld bij zuigelingen die gedoopt worden. Dat wij niet eerst een briefje uit de hemel willen. Of dat kind wel verkoren is of niet. maar dat we dopen, ongeacht of er wel of geen genade in het hart van de kind is vereerlijkt. Want daar gaat God over. De Heer heeft toch een bevel gegeven, dezelfde dopende. En dan moet dat gebeuren. En dan heb je de kans dat er verworpenen gedoopt worden. Simon de tovenaar werd ook gedoopt, werd ook overgenomen. Dus dan kun je een keer vergissen. En dat is met het avondmaal net zo. Als de taal goed is van iemand en hij leeft er verder naar, dan kun je er weinig van zeggen. Dan heb je de kans dus dat je wel vergist daarin. Dat je iemand toegang geeft, toelaat tot de bediening die er niet hoort. Maar dat laat des te meer zien, niet alleen dat het hier allemaal ten dele is, dat er hier schijn en zijn door elkaar heen zit, kaf en koren, aankruid en tarwe. Maar het laat ook zien dat de mens zelf verantwoordelijk is, want het is aan de mens zelf wat hij doet. Kijk, hij toch weet dat het niet goed zit en je wilt wel overal aan meedoen. En je wil wel aan de disdusverband deelnemen. En je wil ook nog een ambt bekleden. Dan ligt het toch aan de mens zelf. Als het in de dag der dagen tegen hem moet getuigen. Als er gezegd moet worden. U is veel gegeven. Over veel bent u gezet. Verantwoordelijk geweest. En dat het tegen je moet getuigen. Judas is geëindigd. Op een vreselijke weg. Waarom staat het allemaal zo uitgebreid beschreven? Wel, om ervan te leren, uiteraard. Judas is een baken in zee. Tegenwoordig, dan met die moderne computers, apparatuur, dan kun je precies zien waar een gezonken schip ligt, waar een wrak ligt. Nou, Judas is zo'n wrak. Hij is naar de kelder gegaan. En dan weet de schipper, dan moet ik daar niet varen, want dan gaat het ook mis. Dan moet je omheen. Dan moet je een andere weg kiezen. Een andere koers volgen. Een baken in zee, een baken in zee, een boei. Dat je kan zien, die kant moet het niet op. Welke kant moet het dan op? Ja, de kant van Petrus. Petrus, dat is een uitnemendere weg. Want bij Petrus lag het anders. Ik heb al gezegd, en uitgaande weende bitterlijk. Die man is nog herbevestigd in zijn ambt, ook al had hij alles verkwanseld. Hij is nog herbevestigd bij het kolenvuur. Dus dat kan ook nog, dat je zo diep gevallen bent en dat je nog een keer herbevestigd wordt in het ambt. Dat is een betere weg. Dat de mens werkelijk tot berouw mag komen. Gemeente, niet de weg van Kaaien. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. Kan toch niet meer. Ik zie er geen heil meer in. Ik zie nog één uitweg. Dat is de dood. Zat die man ook vol met wroeging en angst. Al wie mij ziet zal mij doodslaan. Die man die dacht aan geen andere zaak, aan zijn vergelding en wraak. Hij denkt iedereen wie me tegenkomt. Een angstig leven, dat hij daarmee leven moet. Judas, die is ook verschrikkelijk aan zijn einde gekomen. Hij zat in ieder geval vol ongeloof. Hij rekende niet meer op dat het goed kan komen. Misschien wilde hij het ook helemaal niet. Hoe dat ook geweest is. De duivel die heeft hem meegevoerd naar de afgrond. En hij heeft niet kunnen ingaan. Vanwege zijn ongeloof. Vanwege zijn ongeloof. Het is goed als een mens weet dat hij het verzondigd heeft. Het is goed als een mens zelfkennis heeft. Waar er maar meer mensen met zelfkennis. Er zijn bijna geen mensen met enige ontdekking zelfkennis. Maar als het dat alleen is, als er meer niet is, als er geen krediet is op Gods vergeving, dat God een gaarne vergevend God is, die graag vergeeft, die niet tegenop ziet, die niet benauwd, die niet zuinig, die niet karig is in zijn vergeving, maar barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid. Dan eindigt de mens in de wanhoop. In de wanhoop. Er waren veel Israëlieten uitgeleid uit Egypte. En ze zijn allen onder de wolk geweest. Onder de vuurkolom en onder de wolkkolom. Ze hebben alle gegeten van het manna. Manna, hemels brood, verzadigd. Ze hebben gedronken water uit de steenrots. En ze hadden dat land Kanaan aan hun voeten liggen. Ze hadden door kunnen stoten en dat land innemen in één keer. Maar ze hebben niet in kunnen gaan vanwege een ongeloof. Maar ze geloofden God niet. En dat is het nou. Er waren 12 verspieders. 10 brachten een kwaad gerucht voort. Die zeiden, dat kan nooit. Die muren, die zijn te dik en te hoog. En die reuzen, die zijn te groot en te machtig. Dat kan niet. Dat kunnen wij nooit innemen. En er waren er 2, die waren van een andere geest. En die zeiden, maar God kan het ons doen gelukken. God heeft ze in onze hand gegeven. Die hadden zo'n simpel kindergeloof. Dat vader alles kan en het ook nog wil. Nou, dat zijn ook de 2 enigen van dat stel die in Kanaan zijn aangekomen. Die andere 10 niet. Jozua en Caleb, die zijn in Kanaan gekomen. De andere 10 niet. En met het volk Israël is dat net zo. Er is een hele generatie gestorven van 20 jaar en daarboven. Die hebben 40 jaar rondjes gelopen in die woestijn. Dat ze allemaal gestorven zijn. Iedere dag een begrafenis. Toen alles gestorven was. Toen het jonge generatie over was. Toen gingen ze het opnieuw proberen. Opnieuw aan de grenzen van Kanaan. Maar dat had 40 jaar eerder gekund. Maar ze hebben niet in kunnen gaan vanwege een ongeloof. Ongeloof. Dus wat houdt de mens buiten de hemel? Het ongeloof. Het ware geloof dus zegt. Er kunnen zonden wezen als reuzen. En er kunnen schulden zijn als muren zo hoog. Maar de Heere die kan bergen slechten. En die kan zeeën droog maken. Dat we er toch doorheen kunnen. Dat toch kan. In de kracht van de Heere zal het ons gelukken. Gemeente, het bloed van Christus dat wast en reinigt van alle zonden. Dat bloed van Christus dat is genoegzaam tot wassing en tot reiniging. Daarom hoeft de mens niet verloren te gaan. Er is een mogelijkheid van zalig worden in een rechte weg. Door het bloed des lams. Dat wast en reinigt van alle zonden. Gemeente, ziet toe wat u ermee doet. Want zal Tyrus en Sidon verdraaglijker wezen in de dag des oordeels dan Vriezenveen. Omdat ook Vriezenveen van geld tot een hemel toe verhoogd. Tot een hemel toe verhoogd. Judas tot een hemel toe verhoogd. Tot de hel nedergestoten. Laat dat voor u toch niet nodig wezen. Wie God verlaat, smart op smart te vrezen. Maar wie vertrouwt op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Amen. Eindigen wij met dankzij. Heren, zo mochten wij nog bepaald worden bij dat aangrijpende gedeelte uit uw woord, waarin we nou een voorbeeld gezien hebben van hoe het niet moet. Als het toch verkeerd gaat, maar heren van nature, dan liggen we allemaal op diezelfde brede weg. Of het nou werelds is of kerkelijk en godsdienstig. O Heer, u mag ons van die weg willen afbrengen en geven dat we u te voet mochten vallen. Nu de wel aangename tijd en dag der zaligheid nog is, nu het nog kan. O Heer, u mag zodan wonderen willen werken in de gemeente van Vriezenveen, opdat uw koninkrijk wordt uitgebreid en het vreselijke rijk van de boze teniet gemaakt worden. Wil zegenen wat van u was, wil verzoenen wat van ons was, en hoor ons uit genade, om Christus wil. Amen. De slotzang is 51, vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest, en wat er verder volgt. Wij eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.